Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 in uw midden voor dominee Kroneman. Volgende week zondag 24 augustus om 10:00 kandidaat Horen. En 'smiddags om 16:00, let u op de gewijzigde aanvangstijd, om 16:00 dominee van Blijderveen. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Johannes Bernardus de Raaf van de Nieuwe Kerkstraat 5 te Vlaardingen. En Danette Sophia Elisabeth Priem van de Bertrand Russell plaats 262 te Rotterdam. Bob en Anne-Sophie hopen woensdag 27 augustus in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst, waarin dominee van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden hier in de Laankerk om 15:00. Voor alle toekomstige data geldt Deo Volente. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 85 en daarvan het tweede vers: heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Psalm 85, het tweede vers. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit Psalm 6 het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6 vers 2, nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. Toen sprak de Heere al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dit heeft de Heere Jezus samengevat in deze woorden: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden bij de profeet Jeremia, het 14e hoofdstuk, waarvan we met elkaar de eerste 10 versen zullen lezen. Ik noem u als onze schriftlezing Jeremia 14. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het woord van de Heere dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed tot de aarde toe. En Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. En ze komen tot de grachten. Ze vinden geen water, ze komen met hun vaten ledig weer. Ze zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen de wind gelijk de draken. Hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naamswil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen. Daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid gedenken en hun zonden bezoeken. Tot zover de schriftlezing. In de voorbeden willen wij gedenken aan Mariska Verkaden, ook het kleine kind wat groeit in de buik van Mariska. Mariska moet op dit moment in het IJsseland ziekenhuis verblijven totdat de bevalling er is, omdat het kindje niet groeit, niet goed groeit. We willen ook gedenken aan mevrouw Marcus, die de komende week de laatste serie bestralingen moet ondergaan. Laten wij voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heere in het gebed zoeken. Heere, getrouw en barmhartige God in de hemel, wanneer wij vanmorgen voor uw heilige aangezicht verschijnen, dan komen wij met schroom tot u. Met schroom als wij naar onszelf kijken, omdat wij uw wet gehoord hebben, we hebben gekeken in de spiegel van uw gerechtigheid en van uw heiligheid, en niemand van ons op en onder de kansel, of wij nu hier zijn of meeluisteren via de kerktelefoon, niemand van ons staat onschuldig tegenover u. Daarom, Heere, is er geen enkele verwachting van morgen van ons. Maar u heeft zichzelf in uw woord geopenbaard als die God die graag de zonde vergeeft. Als die God die met ontferming neer wilt zien op mensen die het steeds opnieuw verzondigen. En daarom komen wij met verwachting ook vanmorgen. Juist tot u. Tot die troon van de genade. Wij bidden van u, Heere, laat het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gesprenkeld zijn op het hart, op het leven van een ieder van ons persoonlijk. Opdat wij, gereinigd door dat bloed, mogen leven. In dat nieuwe leven, misschien vandaag wel voor het eerst, aangeraakt door dat bloed, mogen leven tot eer van u. En dat er dan in ons hart die hartelijke begeerte komt om van nu voortaan voor u te leven en met onze naasten te handelen zoals u met mensen handelt. Dat wij, Heere, door dat bloed gevormd mogen worden en dat beeld van u mogen gaan vertonen in ons leven. En uw naam in ons leven verheerlijk mag worden. Heere, buiten dat bloed bent u een verterend vuur. En kunnen wij voor u niet bestaan. Wij belijden het u. Maar in dat bloed mogen wij uw vriendelijk aangezicht aanschouwen. O, toon ons dan vanmorgen, op dit moment, uw Zoon en uw Zoon alleen. Want daarin alleen ligt voor een ieder van ons persoonlijk het leven. Heere, u kent ons als gemeente. U kent ons beter dan dat wij elkaar kennen en u kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Want u doorgrondt het hart. U doorgraaft het. U kent de diepste gedachten. U kent ook de diepste zorgen die er zijn. Heren, dan dragen we in het bijzonder Mariska Verkade aan u op en het kleine kind dat in de moederschoot groeit. Heer, het groeit niet naar verwachting. Daarom moet Mariska verblijven in het ziekenhuis. Wees haar daar goed en nabij. Ondersteunt u en sterkt u haar. En geef, Heere, dat het kind ook mag groeien. En dat alles voorspoedig mag gaan. Opdat ook daar in het ziekenhuis uw lof zal klinken. Gedenk ook aan Anton, die nu alleen thuis moet zijn. Wees ook hem goed en nabij. Ondersteunt u en sterkt u dit jonge echtpaar, opdat zij zich steeds meer verbonden mogen weten aan uw genade trouw, ook voor dit kleine, jonge leven. Heere, gedenk ook aan mevrouw Marcus, als zij in de komende week de laatste serie bestralingen moet ondergaan. U weet wat dat met haar doet. U weet ook wat dat met haar man doet. Heren, mogen zij rust vinden in u. Mogen zij met u meegaan naar het ziekenhuis, dat u voorop gaat, heren, maar dat u ook achteraan komt. Dat u ze aan alle kanten beschermt. En dat de bestralingen mogen slagen. Dat de behandelingen mogen aanslaan, zodat ook de ziekte verdwijnt. Heren, gedenk haar en haar man, de rijkdom van uw ontferming. Maar gedenk ook aan al die anderen die niet met name worden genoemd, maar die moeite kennen en verdriet. Die pijn kennen en rouw. Die ziekte kennen en de moeiten van het leven ervaren. Waar de stormen van het leven overkomen. En we ons afvragen hoe we ooit staande kunnen blijven. Waar de nacht zo donker kan zijn in het leven. Dat we nergens licht zien aan de einde. O Heer, in alle omstandigheden ontferm u over ons. Want u alleen kunt redden. En u alleen kunt helpen en beschermen en troosten. Door uw woord en door uw geest. Maar Heer, u laat ons niet alleen de tegenspoeden van het leven, niet alleen de zorgen zijn er, maar er mag ook vreugde zijn, er mag blijdschap zijn. En het wisselt elkaar op het alleronverwacht af. Maar geef dan, Heere, dat wij in voor- en in tegenspoed die ene naam, Immanuel, steeds leren te spellen. En u moet het ons steeds voorzeggen, Heere, opdat wij het steeds opnieuw leren nazeggen. En we leren het zo vaak verkeerd en we zeggen het vaak zo verkeerd, maar die ene naam, Immanuel, God met ons. O barmhartige God, wij danken u dat u zo wilt zijn en dat u zich zo geopenbaard heeft, dat wij mogen weten dat u zo bent en dat wij u daarom op die wijze mogen aanroepen en met verwachting mogen uitzien. Met geloof mogen uitzien naar u die in de hemel zit. Heren, wij zijn hier samengekomen om uw woord te horen. En dat woord dat gaat uit over het rond van deze wereld vandaag in het bijzonder. Heren, laat dat woord klinken op alle plaatsen. Zegen al uw dienaren. Zegen ook broeder van de Brink die u aan deze plaats heeft verbonden, ook als hij op dit moment rust mag hebben. Geef hem alles wat hij nodig heeft, ook daarin, samen met zijn vrouw en gezin. Bid u voor de broeders van de kerkenraad, geef hen wijsheid en kracht om dit deel van uw wijngaard te bebouwen en te bewaren. Opdat zij vruchtbaar mogen zijn in uw koninkrijk en dat zij de vruchten mogen zien. Tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, als wij hier samengekomen zijn om uw woord te horen, dan bidden wij om geopende hart. Dan bidden wij of u de weg wilt vrijmaken naar ons hart. Er kunnen zoveel barricades zijn die we zelf hebben opgeworpen en zoveel barrières kunnen wij voor ogen zien. En daarom bidden wij om uw geest, dat die de weg vrij zou banen naar het diepst van ons hart, opdat dat woord ons zou treffen vandaag, ons zou raken en dat we dat woord niet naast ons neer zouden leggen, maar het ter harte zouden nemen, werkelijk ter harte, dat we dat woord zouden horen en doen. Opdat dat woord tot zegen mag zijn in ons hart en in ons leven. Dat dat woord tot zegen mag zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de omgeving waarin wij staan. Opdat wij tot lichtende lichten mogen zijn en tot zoutende zout. Heere, scheld de Satan, dat hij in ons leven, in ons hart, in dit gebouw geen plaats zou hebben. En laat uw naam verheerlijkt worden door de verkondiging van uw woord, door het zingen, door het geven van onze gaven, door het werk van de organist en de koster. Laat alles in deze dienst tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam zijn. Wij bidden dat van u. Neem onze dank aan. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de preek gaan wij met elkaar zingen uit Psalm 106. En daarvan het vierde en het vijfde vers, Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En het vijfde, onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand, vergaten al zijn gunst bewijzen. Psalm 106, vers 4 en 5. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze morgen kunt u vinden in Jeremia 14, de versen 7 tot en met 9, die ik u nogmaals lees. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land? En als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten. Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. We staan bij deze woorden stil onder het thema de voorbeden van Jeremia. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst de belijdenis van schuld tot tweemaal toe in het zevende vers. Allereerst hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. En dan aan het einde van dat vers, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. In de tweede plaats letten wij op het pleiten van Jeremia op de naam van de Heere. O Heere, doe het om uw naams wil. En tot slot staan we stil bij het pleiten op het verbond. De versen 8 en 9. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. En de beelden die Jeremia daarvoor af laat gaan. De voorbeden van Jeremia, drie gedachten. Allereerst de belijdenis van schuld. In de tweede plaats het pleiten op de naam. En in de derde plaats pleiten op het verbond. Allereerst dus belijdenis van schuld. Gemeente, ik vertel u denk ik niets nieuws als ik zeg dat de wereld in brand staat. De media staan er bol van. Het ene conflict is nog niet opgelost of het andere conflict ontstaat alweer. Dus ik denk aan het Midden-Oosten, het conflict tussen Israël en Hamas. De burgeroorlog in Syrië. De vele vluchtelingen in Noord-Irak. Het conflict tussen Rusland en Europa. De voortdurende aanvallen van Boko Haram in Centraal-Afrika. De wereld staat in brand. En niet alleen de wereld. Maar ook de kerk staat in brand. Ook de kerk wordt aan alle kanten bevochten. De kerk, dat is niet meer van deze tijd. En ondanks dat de kerk, en dan heb ik het niet alleen over de herstelte van de kerk, maar dan heb ik het over de kerk in zijn algemeenheid. Ondanks dat die kerk probeert aantrekkelijk te zijn en op allerlei manieren mensen binnen te krijgen, is de secularisatie alleen maar groter. Misschien gaat het bij u ook wel zo dat u weemoedig terugkijkt naar vroeger. Vroeger, toen de kerk nog een plaats van betekenis had in de samenleving. Toen ze haar volle glans liet schijnen, als je de geschiedenisboeken leest, in het midden van de wereld. De tijd waarin de kerk gezag had. Waar ze iets te zeggen had voor de samenleving. Waar is dat gebleven? Alle glans is verdwenen van de kerk. De kerk is teruggedrongen tot de marge van de samenleving. Voor degene die denkt dat hij dat dan nog nodig heeft. Een moeilijke tijd. Voor de kerk. En een moeilijke tijd voor de wereld. En hoe moet je daar nou in overeind blijven staan? Hoe kun je daarin blijven staan? Nou, we komen vanmorgen Jeremia tegen in een soortgelijke moeilijke tijd. We hebben het met elkaar gelezen. Het is een tijd van grote droogte. En hier in het Westen kunnen wij ons daar eigenlijk nauwelijks een voorstelling van maken. Zeker de afgelopen weken als de buien, de ene bui naar de andere bui, uit de hemel komt neerregenen, dan weten we echt niet wat droogte is. Maar als we vanmorgen de tekst een beetje tot ons door laten dringen, die eerste versen van het 14e hoofdstuk van Jeremia, dan kunnen we misschien wel iets begrijpen van wat daar aan de hand is. De dienstknechten en de dienstmaagden die worden door hun heren naar de grachten gestuurd om water te halen. Er blijkt geen druppel water meer in de grachten liggen. Ze komen terug met lege vaten, het schaamrood staat op hun kaak en er is geen water meer. En geen water, een mens houdt het wel even uit. Maar uiteindelijk zal die sterven van de dorst. En het is zelfs zo droog geworden dat de aarde gescheurd is. Dat kom je in Nederland bijna niet tegen. Maar misschien heeft u wel zo'n foto gezien van Afrika waar de droogte zo groot is dat je de scheuren in de aarde ziet lopen. Nou, zo is het in Juda nou ook. De scheuren zitten in de aarde. Nergens water meer te vinden. Er groeit geen koren meer op het land. Er is geen eten meer te krijgen. En de hinden, die krijgen nog wel jongen. De vruchtbaarheid gaat wel door, maar ze laten die jongen, laten ze liggen in een hoekje. Die leggen ze weg en ze vertrekken, want ze kunnen het niet aanzien dat hun jong daar moet sterven. Maar ze hebben geen andere keus. Als je daar in Juda kijkt, dan zie je de ezels staan op de hoge plaatsen, met van die brandende oog, zoekend naar water, smachtend naar water. De tijd waarin Jeremia leeft, dat is een tijd waar mens en dier de dood in het aangezicht kijkt. En daarom kun je ze in Juda horen treuren. De dood heeft haar intrede gedaan in de dorpen en in de steden. En daarom hebben ze het rouwkleed aangetrokken. En als je bij de poorten van Jeruzalem zou gaan staan luisteren, dan zou je daar de mensen horen huilen. Jeremia, hij ziet dit alles. En hij hoort dit alles. En Jeremia kan maar tot één conclusie komen. Hij proeft het. Dit is een straf van God. Omdat het volk het verbond met God verbroken heeft. En de Heer had het gezegd, als mijn verbond wordt verbroken, dan zal die verbondswraak uitgestort worden op u. En te midden van die toren, te midden van de wraak van God. Ja, dan zou je verwachten, dan moet je maken dat je bij God vandaan komt. Maar te midden van de straf van God vlucht Jeremia naar God toe. Jeremia weet maar één ding te doen, tot die God te vluchten en voor die God neer te buigen. En dan klinkt dit uit de mond van Jeremia. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Het volk heeft gedaan wat God verboden heeft. En het volk heeft nagelaten wat God geboden had. Ze hebben andere goden gediend. Iedere keer opnieuw zijn ze de landsgrenzen van Israël overgestoken. Om daar te kijken of er nog andere afgodsbeelden waren die ze ook konden gebruiken, die ze ook konden dienen. Keer op keer hebben ze de Heere, hun God, die God die hen gezegd had, ik ben de Heere, uw God, die hebben ze ingewisseld voor hout en steen. En dat tegen alle waarschuwingen in. Keer op keer had de Heere zijn dienstknechten gezonden in het midden van het volk. Keer op keer waren de profeten gekomen met die boodschap. Die boodschap van vrede voor degene die leeft in de wetten, naar de wetten van God. Maar tegelijkertijd die boodschap van straf en oordeel voor degene die afweek van Gods gebod. Steeds opnieuw zijn die profeten gekomen. Steeds opnieuw zijn die profeten door God gestuurd om dat volk maar op het juiste pad te krijgen. Om dat volk als het ware terug te duwen van de verkeerde weg af op dat rechte pad. Maar als die profeten kwamen, weet u wat ze in Israël deden? Ze staken de vingers in de oren. Dat willen we niet horen. Daar willen we niks mee te maken hebben. We bepalen zelf wel wat we doen. Onderwerping aan het woord van God. Dat nooit. Nou, dat is wat Jeremia hier noemt. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Dat volk heeft daar te midden van de wraak van God, te midden van de straf van God, alles tegen zich. En om dat nog eens te onderstrepen, voegt Jeremia er nog aan toe, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. Het initiatief voor de zonde lag bij het volk zelf. Ze kunnen niemand anders de schuld geven. Een van de gemeenten waar ik eens catechisatie gaf, vroeg ik eens aan de catechisanten: hoe komt het nou dat je zonde doet? Weet u wat het antwoord was? Het is de duivel die dat doet in mij. Dat is makkelijk. Om de duivel de schuld te geven. Van de zonde in uw leven. Maar Jeremia die neemt geen uitvlucht meer tot de duivel. Hij neemt geen uitvlucht meer tot het kwaad. Hij zegt: wij hebben tegen u gezondigd. Het initiatief lag bij ons. Wij zijn zelf ten volle verantwoordelijk. Wij zijn het geweest die God links hebben laten liggen. Zoals we het gezongen hebben in Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gemeente, als we vanmorgen eens eerlijk kijken naar de tijd waarin we leven, is er dan geen parallel te trekken met de tijd van Jeremia? De tijd van Jeremia was een tijd van grote droogte. Is onze tijd ook niet een tijd van grote droogte? Nee, dan heb ik het niet over alle godsdienst die er zichtbaar wordt in deze wereld. En alle godsdienst die er zelfs binnen de kerk is. Dat is er meer dan genoeg. De rituelen, de wereld stroomt er van over. Dat was er in Israël ook wel. Want ondanks dat ze de Baals dienden, de Astaroth dienden, al die afgoden dienden, rookten in Jeruzalem nog steeds de offers voor de Heer. En zo is er ook genoeg godsdienst in de kerk van onze dagen. Godsdienst in allerlei varianten. Godsdienst in pluralistisch denken, alsof alle wereldgodsdiensten hetzelfde zijn. Een godsdienst aan de rechterkant, waarin we precies weten wat er moet gebeuren in de kerk. Maar gemeente, als daar de kerk op moet drijven, dan moeten we toch vanmorgen constateren met elkaar dat de kerk zich in droogte bevindt. Daar zit geen leven in. Dan kleeft de tong aan het gehemeld, zodat er bijna geen lofzang meer gehoord wordt op de grote daden van de Heer. Laten we eerlijk zijn, waar hoort men nog, om met de psalmdichter te spreken, der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Kijk dan niet alleen vanmorgen hier in de gemeente. We maken als kerk onderdeel uit van een veel groter verband. Uiteindelijk maken wij als kerk zelfs deel uit van de wereldkerk. Kijk eens rond in deze wereld. Gaat die droogte ons dan niet aan het hart? Of leven we puur en alleen maar voor onszelf? Als ik maar overleef in de kerk. Als ik maar zalig word, dan kan de ander me niet zoveel schelen. Droogte in de kerk. Droogte in de wereld. En ik zeg het voorzichtig, maar misschien zijn we wel erger eraan toe dan het volk Israël. Daar treurde men tenminste nog. En hoe komt dat nou, die droogte? Die geestelijke droogte in de kerk. En hoe komt het nou, die droogte in deze wereld? Gemeente, ligt dat niet aan onze overtreding? Zijn het niet onze zonden die daar de oorzaak van zijn? Omdat u en ik steeds bij God vandaan dwalen. Omdat we elke keer wanneer dat woord van God tot ons komt, zo vaak onze oren toestoppen. En we onze eigen gang gaan. Omdat we weigeren ons te onderwerpen aan zijn woord. Omdat we weigeren zijn stem gehoorzaam te zijn. Zou dat de oorzaak niet kunnen zijn dat het zo droog is? Dat er zo weinig geestelijk leven is? Gemeente, het past ons vandaag om net als Jeremia schuldbelijdenis te doen voor God. Dat de oorzaak van de droogte bij mij ligt. Dat de oorzaak van de droogte bij u ligt. Omdat wij zo vaak tevreden konden zijn met onze eigen gemeente. Terwijl het vuur uit de kerk, het vuur van de Heilige Geest in deze wereld, gedoofd was. Dat wij zo traag waren in het horen naar het woord van God. Dat wij er de oorzaak van zijn dat dat hartelijke gebed voor de wereld ontbreekt. Dat het onze aardsgezindheid is waardoor de kerk maar zo weinig bloeit. Dat wij als kerk maar zo weinig leven. Bij het besef van de wederkomst vanmiddag zag ik op de voorbeden staan dat er gebeden wordt ook om de wederkomst van Christus. Maar hoe vaak leven we daar werkelijk bij? Gemeente, zou het ons niet tot schuldbelijdenis moeten dwingen vanmorgen? Dan moeten wij het niet persoonlijk proberen tussenuit te knijpen. Dat het niet onze schuld is, maar de schuld van anderen. Jeremia doet dat ook niet. Jeremia, een kind van God. Een profeet van God. En wat zegt Jeremia? Ons. Hij betrekt zichzelf erbij. Niemand ontkomt eraan om schuld te belijden voor de Heer. En ieder van ons is persoonlijk verantwoordelijk voor de droogte in de kerk. Het zijn de ongerechtigheden van u en van mij die ervoor zorgen dat de wereld vandaag geestelijk dorst leidt. Een gemeente, wanneer we dat proeven, dan kunnen we niet meer boven een ander staan, maar dan komen we naast elkaar op de knieën terecht. Heere, van ons is er geen enkele reden meer. Heere, we belijden u onze schuld, hoewel onze ongerechtigheid tegen ons getuigt. Maar daar blijft het dan niet bij. Terwijl de kerk dor en mat van droogte brandt, moeten we niet in de klaagzangen, moeten we ook niet in de schuldbelijdenis blijven steken. Maar we mogen onze harten opwaarts heffen tot God die in de hemel zit. Dat zien we in onze tweede gedachte, pleiten op de naam. Gemeente Jeremia erkent het. Van ons geen enkele reden. Dat de Heere nog naar ons omziet. Maar hoewel er geen enkele reden in het volk is, ziet Jeremia nog één weg om te ontsnappen aan die toren, aan de wraak van God. Hij ziet één weg om te ontsnappen aan de droogte. O Heere, doe het om uws naams wil. Doe het om uws naams wil. De naam van God. Die heeft God zelf geopenbaard. Aan Mozes bijvoorbeeld. Toen hij daar verscheen als de ik ben die ik ben. Als de ik zal zijn die ik zijn zal. Als hij zich geopenbaard heeft als de getrouwe. Of daar bij de verbondsluiting op de Sinaï. Als hij zijn naam bekend maakt aan het volk, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en de zonde vergeeft. Daar openbaart hij zich in zijn liefde en in zijn trouw. Gemeente, zo heeft hij zichzelf aan het volk bekendgemaakt. In zijn naam heeft hij zichzelf bekendgemaakt. En dat heeft hij niet gedaan om over God te kunnen beschikken. Of met God te kunnen manipuleren. Maar weet u waarom dat hij zijn naam geopenbaard heeft? Opdat wij zijn naam zouden aanroepen. Het enige wat wij kunnen doen, als de schuldbelijdenis op onze lippen ligt en in ons hart leeft, dat is hem aan te roepen, tot hem te bidden. In bezoeken kom ik het wel eens tegen, zeker bij ouders die een kind bij de kerk vandaan hebben zien glijden. Onbereikbaar geworden om nog een geestelijk gesprek mee aan te gaan, om ze ergens op te wijzen. En dan zeggen ze, ja, wat dan nog overblijft is slechts te bidden. En dat komt er dan zo uit van, nou ja, laatste redmiddel. Weet niet of het helpt. Dat kan ik alleen nog. Maar als we zeggen, het enige wat we kunnen doen is slechts te bidden. Gemeente, dat slechts, dat is meer dan genoeg. Want dat blijkt hier wel vanmorgen uit Jeremia 14. Dat bidden, dat is slechts meer dan genoeg. Want gemeente, God heeft zich in zijn naam bekendgemaakt. Dan zien wij in zijn naam dat hij barmhartig en genadig is. Dat hij geduldig is en groot van weldadigheid, van goedertierenheid. Dan zien we dat hij die God is die de ongerechtigheid en de zonde en de overtreding vergeeft. Als God zich openbaart in zijn naam, dan openbaart hij zich in zijn liefde voor mens. En dan openbaart hij zichzelf als de God die getrouw is en getrouw blijft tot het einde toe. Dat wordt wel in het bijzonder zichtbaar in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Zo komt de Heer steeds opnieuw tot mensen. Elke keer als dat woord open gaat hier op de kansel, dan komt God tot ons in zijn liefde en in zijn trouw. Als u vanmiddag na het eten uw Bijbel opendoet, dan moet u het dus bedenken. God spreekt mij, tot mij in zijn liefde en in zijn trouw. En dan s'avonds als je je Bijbeltje opent voor je gaat slapen. God komt tot mij in zijn liefde en in zijn trouw. En hij spreekt tot mij. Gemeente, als we dat beseffen, als dat tot ons doordringt, dan verliezen wij elke pretentie van onze kant. Dan verliezen wij al onze verdiensten die wij dachten aan te kunnen brengen bij God. Als we dat beseffen, dan blijft er aan onze kant niets over. En dan worden we stil. Als God zich openbaart in zijn naam, dan worden wij stil. Dat God tegenover zoveel ongerechtigheid van mij, zoveel liefde stelt. Dan voelen we als het goed is iets van onze eigen onwaardigheid tegenover die God. En tegelijkertijd, in onze onwaardigheid houden wij niets anders over dan die naam van God. Al het andere in ons leven verschrompelt bij die ene naam. Alleen God die zichzelf gegeven heeft in Jezus Christus blijft dan nog over. En dan gaat het niet meer om mijn eigen hachje. En dan gaat het niet meer om de naam die hiervoor op de kerk staat, hersteld en voor de kerk. Dan gaat het er niet meer om. Het enige wat er nog overblijft, gemeente, dat is de belofte van die naam van God. Die beloften van God, dat zijn de enige zaken waar wij ons in het gebed aan vast kunnen klemmen. Aan die naam van God, daar moet het heen met ons. Daar moet het heen met de kerk van onze dag. Tot die naam van God, die getrouw is en die vol liefde is. Die naam, die is over de kerk uitgeroepen. De Pinksterdag is de geest van God uitgestort op de kerk. Uitgestort op alle vlees. En daarmee heeft God zich verbonden tot in de einden van de tijd aan zijn kerk. En niet alleen aan de kerk in zijn algemeenheid. Maar God verbindt ook zijn naam aan uw en aan jouw leven persoonlijk. Toen hier het doopwater over uw voorhoofd stroomde, of waar dat dan ook gebeurd is. Toen is die naam van God, die trouw is en die liefde is, is aan uw naam verbonden. En waarom? Waarom heeft God dat water over uw voorhoofd laten glijden? Opdat u zich zou vastklampen aan die naam, als alles om ons heen wankelt. Omdat er nu eenmaal niets anders is in dit leven, waaraan wij ons kunnen vastgrijpen. Dat is wat Jeremia doet. Hij klampt zich vast aan die naam van God. O Heere, doe het om uw naams wil. En begrijpt u het goed? Dat is dan niet zomaar uit lijfsbehoud voor Jeremia. Dan gaat het er niet voor Jeremia om hoe Jeremia staande blijft in deze wereld. Dan gaat het er vandaag niet om dat u en dat ik staande blijven in het woelen van deze wereld. Of dat de herstelde vorm de kerk of welke andere kerk dan ook staande blijft in het woelen van deze wereld. Als de stormen van deze wereld eroverheen trekken. Want dat zou gelijk staan aan persoonlijk egoïsme en aan kerkelijk egoïsme. Als ik maar. Daar lijden we al veel te veel aan. Daar moeten we vanaf. En waar het in dit gebed om gaat van Jeremia, doe het om uw naams wil, o Heer. Dat gaat om het werk van God. Heer, u bent liefde en u bent trouw. Dus u kunt niet af van uw woord en van uw werk. Heer, laat uw werk niet ondergaan. U heeft zichzelf geopenbaard in uw woord als die God die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk dat uw hand begon. U heeft zichzelf geopenbaard als ik zal zijn die ik zijn zal. In u is er geen verandering. Of zelfs ook maar een schaduw van omkering te bemerken. Uw werk, o Heer, behoud dat in het leven. In het midden van de jaar. Omdat dat werk van God niet onder kan gaan. Daar grijpt Jeremia zich aan vast. En op die naam mag u en mogen wij als kerk ons aan vastgrijpen. O Heer, doe het om uw naams wil. Dan kunnen we in deze tijd niet anders dan de Heere zijn eigen naam voorhouden. Dat is dat pleiten op die naam van God. Maar daar stopt het voor Jeremia niet. Want naast het pleiten op het naam van God pleit Jeremia ook op het verbond dat God heeft gesloten met het volk. Dat zien we in onze laatste gedachte. Pleiten op het verbond. Gemeente, toen God zichzelf in het verbond met Israël sloot en zich zo aan het volk Israël heeft verbonden, toen heeft hij daarmee beloofd dat hij wilde wonen in het midden van het volk. Want dat wordt heel duidelijk ook zichtbaar op het moment dat die tabernakel, die tent van de samenkomst gebouwd wordt. Dan daalt de Heere daarin in een wolk in neer. En daar in het heilige der heiligen, daar staat de ark met dat verzoendeksel als teken van Gods tegenwoordigheid. Van Gods aanwezigheid. En het meest dramatische, dat zien we in Ezechiël dan gebeuren. Dat die tegenwoordigheid van God uit de tempel vertrekt. Maar dat verbond, dat gaat over Gods tegenwoordigheid. Over Gods aanwezigheid. En in dit gebed worstelt Jeremia om die tegenwoordigheid van God. En hij doet dat in beelden waar de spanning van afspat. Ik denk dat u en ik op deze wijze niet zouden durven bidden. Want Jeremia zegt tegen de Heer: Heer, u bent toch niet als een vreemdeling die niet echt bij het volk hoort. Heer, u bent toch niet als een reiziger die zomaar even één nacht overblijft en dan weer vertrekt en de boel laat. Heer, u bent toch niet als een verzaagd man, dat wil zeggen als een man die zijn zinnen is verloren, die niet meer kan nadenken. Heer, u bent uw verstand toch niet verloren, dat u niet meer kunt helpen. Heer, u bent toch niet als een held. Prachtige wapenuitrusting aan, een zwaard en een schild. Maar u weet niet hoe u ermee om moet gaan. Op het scherpst van de snede houdt Jeremia de Heere voor wat het betekent dat hij dat verbond is aangegaan. Heer, als u dan zo bent, als u dan die God bent die zich verbonden heeft aan dit volk, dan kan het zo niet zijn. Jeremia laat in deze beelden proeven wat het betekent dat God dat verbond heeft gesloten. Met deze negatieve beelden, waarom zult gij zijn? Roept hij God ertoe op om zich als de God van Israël opnieuw te betonen. En Jeremia, hij verwijst nog naar het verleden. Israëls verwachting. Zijn verlosser in tijd van benauwdheid, zo noemt hij de Heer. Heer, zo hebben onze vaderen u leren kennen als de hulp in benauwdheid. Als de verlosser. Als Israëls hoop en verwachting. Elke keer opnieuw heeft u zich getoond als de verlosser. Juist op de tijden dat het erom spande, dat het kraakt in de geschiedenis. Als het voor ons in de dood leek te eindigen, dan was u erbij, Heer. En dan bood u uitkomst en hulp. Maar die figuren die in die beelden, die bieden geen hulp. Heer, dat kunt u toch niet zijn, zo bent u toch niet. Dat is wat Jeremia hier de Heere vasthoudt. Hij klampt zich vast aan het verbond. Als hij het zegt, gij zijt toch in het midden van ons, o Heer. Wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Let wel, dan gaat het voor Jeremia, gaat het niet om een vanzelfsprekendheid. Om het zo maar te zeggen, dat verbond van God, die belofte van Gods tegenwoordigheid, dat is voor Jeremia geen conclusiegeloof. Wat bedoel ik daarmee? Nou dit, de Heer heeft zich aan het volk verbonden, zo heeft hij zich openbaard als die God die zich verbindt. Ik ben de Heer uw God. Dus hij zal er ook wel bij zijn. Nee, wat Jeremia hier doet, dat is zich vastgrijpen aan dat verbond. Zich vastklemmen aan dat verbond. De Heere wijzen op zijn eigen woorden. Heere, dit is uw woord. Daar kunt u toch niet vanaf. Grote kerkvader Augustinus, hij heeft het eens gezegd. Dat bidden niets anders is. Dan God zijn eigen woord voorhouden. Moeilijker is bidden niet. Heere, hier staat dat u zo bent. Dat u nabij bent. Dat u die God bent die liefde bent. En dat u die God bent die graag de zonde wil vergeven. Heere, hier staat, dan moet u dat toch zo zijn. Maar dat is precies wat Jeremia doet. God zijn eigen woord voorhouden. Heer, u bent omwille van dat verbond toch in het midden van ons. Wij zijn toch naar uw naam genoemd, Heer. Dan kan het toch niet anders. Dan dat u zich betoont die God te zijn. Ook in ons leven. Dan kunt u ons toch niet onder laten gaan. Gemeente, God heeft zichzelf ook aan de kerk verbonden. We horen de Heer Jezus zeggen tegen zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Daarmee heeft Christus zichzelf aan de kerk verbonden. Ik zei het al, hij heeft zich ook in de doop aan ons leven persoonlijk verbonden. In de doop zegt hij tot ons, ik ben u nabij. Dat mag niet tot een conclusiegeloof leiden. Zo van, de kerk is van Christus, dus het zal allemaal wel goed komen. Of in het persoonlijke leven, ik ben nu eenmaal gedoopt, dus dan word ik ook wel behouden, dan is God altijd nabij mij. Nee, opdat wij hem daarop zouden aangrijpen. Ons daaraan zouden vastklemmen. Als we die tegenwoordigheid van God niet proeven. Als het droog is in ons leven. Als het droog is in de kerk. Als wij Christus missen in de kerk. Christus missen in ons eigen leven. Om dat verbond aan te grijpen. Christus, u heeft uzelf toch verbonden en u heeft het zelf tegen uw discipelen gezegd. Want u bij de kerk bent tot aan de einde van de tijd. U heeft het in het verbond gezegd dat u nabij bent. Heere, laat het dan merken. Laat het dan proeven. Red ons. Om uw naams wil. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heer. Wij zijn toch naar uw naam genoemd. Verlaat ons dan niet. Dan kunnen we alleen maar pleiten. Op die naam. En alleen maar pleiten op dat verbond. Dan kunnen we ons alleen maar pleiten. Ons vastgrijpen. Aan hoe God zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Als die God. Die alleen redden kan. In die redding, gemeente. Moet er heel wat schone schijn van af. Van de kerk. En veel schone schijn in ons eigen leven. Er moet alle vormendienst eraf. En er moet alleen het pure werk van God overblijven. Al onze verdiensten moeten eraan. En alle godsdienst moet eraan. Zelfs al ons bidden, Bijbel lezen. Kan er niet aan bijdragen. Zoals Jacqueline van der Waals het zei. Moeder, kom ik. Hoe? Arm en naakt. Met lege handen. Met niets. Geen verwachting van onszelf. Maar alle verwachting van hem tot die God. Die zalig maakt. Amen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 115. Het eerste en het zevende vers, Psalm 115, vers 1. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertierenheden alle eer en roem gegeven. En het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. Psalm 115, vers 1 en 7. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer in dankgebed. Heer, aan het einde van deze dienst en uw woord gehoord hebbend, dan past het ons allereerst onze schuld te belijden tegenover u. Onze persoonlijke schuld en onze schuld als kerk. Dat wij te weinig buigden voor uw woord. Dat wij tevreden konden zijn met onze persoonlijke zaligheid. Dat anderen ons vaak niet aangingen. Dat we te weinig met barmhartigheid en met ontferming bewogen waren over onze medemens. Dat we veel te weinig uitzien naar uw komst. Dat we nog zo vaak aardsgezind zijn. Dat dat een reden is, Heere, dat wij geen lichtend licht en geen zoutend zout zijn. En niet tot zegen zijn voor deze wereld. Hoewel al onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Laat deze wereld niet los. Maar doe het om uw naams wil. Ga door met uw werk, Heer, omdat u zich openbaard heeft als die God die liefde bent. En die trouw zijt tot in alle eeuwigheid. Die niet loslaat het werk dat uw hand begon. Heere, ga door met uw werk. Omdat u het zelf bent geweest. In ons leven die zich verbonden heeft aan onze naam. In de doop. Waarin u getoond heeft, Heere, gezegd heeft. Dat u nabij bent en tegenwoordig bent. En dat u die Vader wilt zijn voor ons. En dat u door het bloed van Jezus Christus wilt reinigen. En dat u door uw geest wilt leiden. Heere, pleitend op uw naam en pleitend op uw verbond. Kijken wij ook deze morgen met verwachting naar u. Heb dank voor uw woord, Heere. Laat uw woord met ons meegaan. Heb dank dat u zich openbaard heeft als die God die niet wankelt, als alles om ons heen wankelt, als die God aan wie wij ons mogen vastgrijpen wanneer alles om ons heen beweegt, opdat wij mogen rusten in u. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn. Voor een ieder van ons persoonlijk. Zoals we hier zitten of meeluisteren via de kerktelefoon. Opdat wij tot zegen gesteld mogen worden voor deze wereld. Heere, wees ook met ons het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag andermaal rondom uw woord bijeen. Zegen dan ook broeder Kroneman die dan uw woord hier mag verkondigen. Mag het dan ook een zegenrijke dienst zijn. Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden dat van u en wij danken u in Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, het vijfde vers. Gaat heen in vrede naar uw huizen, bewaar het woord van de Heer en bid om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, ja u alleen, zij alle eer. Amen.